Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Mensen eten uit vuilnisbakken, overal lopen straatkinderen en er staat nauwelijks nog een huis overeind. Het is deze week alweer 10 jaar geleden dat de revolutie in Syrië begon en nog nooit was de situatie zo hopeloos. Toch ziet Midden-Oosten-correspondent Melvin Ingleby, is de strijd nog altijd niet voorbij. Melvin, waar luisteren we naar?
We luisteren naar een lied dat is opgenomen door een groep Arabische journalisten in Istanbul ter herdenking van de Arabische lente. En een van die journalisten, dat is Abdurrahman. En dat is een Syriër uit Homs.
I am Abdurrahman al-Dalati. I was born in 96 in Homs, which is a small city in the middle of Syria. This is a song we called Aqd al-Thawra, which means the 10 years or decade on the revolutions, and not only for the Syrian revolution, also the other revolutions in the Arab Spring. We wanted to like make these feelings rise up again inside those people who involved in these revolutions.
And who ken je hem?
Deze maandag is het precies 10 jaar geleden dat Syriërs de straat op gingen tegen het regime van Bashar al-Assad. En ik heb een afspraak gemaakt met Abdurrahman om daarover in gesprek te gaan. Want hij stond vanaf het begin van die opstand op straat om te demonstreren. Abdurrahman is een jonge journalist in de 20. Was destijds ook heel jong tijdens die opstanden. Echt een jaar of 16. Praat heel graag over wat hij heeft meegemaakt. En probeert ook nog echt vanuit Istanbul de vlam van die revolutie van destijds levend te houden. Het is een hele gedreven jongen. Ontzettend verwelkomend ook. We kwamen aan in de podcaststudio bij hem in Istanbul. Ontzettend aardige vent. En ik kreeg afgelopen maandag nog een selfie van Abdurrahman. Van hemzelf in maatpak. Hij zag er ontzettend goed uit. Want wat ging Abdurrahman op die dag doen? Hij ging trouwen. En waarom die maandag? Omdat die maandag was voor hem een ontzettend belangrijke dag. Want dat was de dag waarop 10 jaar geleden Syrië in opstand kwam tegen het regime van Assad.
We was thinking, what time is the best for us to do? And I said, oh, it's the 10th anniversary. So let's do it in 15.
Hij wilde trouwen op de dag dat 10 jaar geleden de Syrische revolutie begon.
Hij wilde trouwen op die dag. Hij zei, dat was de mooiste dag van mijn leven.
And I want one more memory, good memory to stay in my head.
Want Melvin, als je zegt dat het maandag 10 jaar geleden is dat de Syrische revolutie begon, dan was dat dus 15 maart 2011. Naar welk moment refereer je dan? Wat was dat begin?
15 maart 2011, dat was de dag waarop enorme mensenmassa's de straat opgingen in Damascus om te protesteren tegen president Assad. Eerder die maand waren er al protesten ontstaan in de zuidelijke stad Derra, waar een groep jongere kinderen eigenlijk graffiti op de muren had gespoten tegen het regime, waarop het regime die kinderen oppakte en gemarteld heeft. En dat leidde toen daar ook al tot grote protesten. En dit was natuurlijk het moment van de Arabische opstanden. Hè? Dus iedereen had het idee, er gaat nu iets gebeuren. Dus vanaf 15 maart verspreidden die protesten zich als een lopend vuurtje door heel het land.
En Abdurrahman woonde op dat moment ook in Syrië.
Abdurrahman woonde op dat moment in Homs. Hij kwam uit een redelijk bekend lokaal gezin. Zijn vader was imam in de moskee. En die vader die vertelde hem eigenlijk, zoon, jij gaat niet mee met deze opstand. Je moet uitkijken. Ik heb al mijn handen vol met het uit de gevangenis zien te krijgen van alle mensen die nu worden opgepakt. Maar Abdurrahman die wilde naar buiten. Die wilde protesteren.
En dat deed hij dus ook.
En dat deed hij.
Like, I didn't own my legs. Because there was something inside me want to go out. And I wanted to really shout. I wanted to say, I don't want those people in the regime.
Hij zei, ik ruik het traangas en ik ruik de vrijheid. Voor het eerst, na alle verhalen die hij heeft gehad van zijn ouders, van zijn familie over de onderdrukking.
When my father tells me memories from Syria, he always speak. There was someone, but he was killed. There was someone I love, but he was arrested. There was someone, but I don't know where is him. So I always had the idea that we have to change.
Na al die jaren dat hij zelf ook voelde dat hij zich nooit vrij kon uitspreken, was daar het moment dat Syriërs die muur van angst als het ware wisten te overwinnen en de straat op gingen.
I was walking with the people and the military suddenly started to shoot the gas bombs. And the smell started to come to me. So the tears started to come out of my eyes. And I said, okay, it hurts, but this is freedom. I can feel the freedom in this gas.
En hoe zagen die protesten eruit in dat begin?
Die protesten waren in het begin vreedzaam. Dat is denk ik belangrijk om te benadrukken. Een van de slogans van de demonstranten was ook Selmia, Selmia. Vreedzaam, vreedzaam. Een andere slogan waar Abdurrahman me ook over vertelde was 1-1-1, Syrië is één.
Wahid, 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 Sha'b Suri wahid. Because we have, if you know, about 14 religion in Syria. We have a lot of people from Sunni, Shi'i, Christians, even Jewish. So for this reason, we are calling all the people to join us. It's not like a religious movement.
Overal eigenlijk door het hele land sprong het gewoon uit de grond, zonder dat dat van tevoren was bedacht of dat er een centrale organisatie achter die protesten was. Op dat moment betekende het dat het echt niet te controleren viel. Dat het een spontane uitbarsting van vrijheidsdrang was.
Want dit vond plaats ja, in het midden van wat we de Arabische lente zijn gaan noemen, waarin ook Tunesië, Egypte, Libië in opstand kwamen. En ook daar zag je, geloof ik, een kleine gebeurtenis die eigenlijk de aanleiding gaf tot een protest dat het hele land op zijn kop zet. Want wat was die onvrede die al broeide in Syrië?
Nou, Syrië gaat al decennia gebukt onder de dictatuur van de familie Assad. In de jaren 70 kwam de vader van Bashar, Hafez al-Assad, aan de macht. En meteen al werd zijn regime gekenmerkt door zeer beperkte politieke vrijheden, marteling. In 1982 bijvoorbeeld heeft hij heel berucht de stad Hama volledig uitgemoord, omdat daar protesten tegen zijn regime ontstonden.
The regime used artillery to level large parts of the town. Between 10 and 30,000 people were killed or were disappeared.
That was a very stark moment in which the regime made it clear to Syria that it would not brook any opposition.
Dat was de methode Assad, het uitmoorden van een stad als er onrusten zijn.
Dat werd de methode Assad, inderdaad. En die methode heeft Bashar, de zoon van Hafez, gekopieerd. Bashar die kwam in 2000 aan de macht. Dus die opstanden die toen begonnen waren voor hem ook een uitdaging. Een soort van eerste grote test om te laten zien dat hij de naam Assad waardig was. Dus hij besloot eigenlijk vrijwel direct om keihard op die demonstranten in te slaan.
Protesters demanded the end of the regime, ripping down a statue of the president's father, bracing to see the reaction of heavily armed government security forces. The answer came quickly and violently. Among the casualties, a 12-year-old boy, carried, it is believed, in the arms of his father.
Een vreedzaam protest wat door hem met harde hand de kop in werd gedrukt. Ja, naar voorbeeld van zijn vader.
Precies, en dat was ook opzettelijk, omdat Assad wist dat de enige manier waarop hij het neerslaan van deze protesten kon rechtvaardigen, was als ze gewelddadig zouden worden. Dus hij heeft van het begin met scherp geschoten op die demonstranten. Dus er was zo'n grote verontwaardiging en angst en woede onder die bevolking, dat een deel van die mensen naar de wapens grepen.
At that time, some people started to think why we are dying every day and nobody say a word. We should defend ourselves. We should have guns or something. But there was also another wave inside the protesters says no. This is what they want from us. But after that, all the people said, yes, we are not able to stand like this.
Abdurrahman vertelde me zelfs hoe op een gegeven moment hij in de afvalbakken in de stad gedumpte Kalashnikovs vond. Die volgens de mensen destijds daar door het regime waren achtergelaten. Om de mensen uit te lokken om die wapens op te pakken, zodat er een harde confrontatie kon komen.
En wie waren die protesterende en in steeds meerdere mate strijdende partijen eigenlijk?
Nou, in het begin stond het regime tegenover de bevolking. Maar het probleem van het spontane karakter van die opstand was dus ook dat overal op verschillende plekken aparte facties van het Vrije Syrische Leger opdoken. Er was heel weinig centrale organisatie. En dat leidde ertoe dat al snel er heel veel lokale protesten en strijden werden uitgevochten. En dat heeft er ook voor gezorgd dat op een gegeven moment een deel van die facties een andere weg insloeg. Of dat groepen gingen radicaliseren.
Want het begon eigenlijk als een enigszins overzichtelijk toneel. Namelijk opstandelingen tegen een overheid. Maar dat werd zo gecompliceerd omdat ook die opstand in allerlei verschillende groepen uiteenviel die met elkaar ook weer de strijd aangingen.
En ook omdat verschillende buitenlandse machten verschillende groeperingen gingen steunen. Dus de Saudi's die stonden achter bepaalde facties, de Turken weer achter andere, de Amerikanen, de Britten en de Fransen weer achter andere. Waardoor steeds meer mensen dachten van ja, dit wordt hem niet. Wij voegen ons bij extremistische bewegingen zoals Jabhat al-Nusra en ISIS die vanuit Irak Syrië binnenkwamen.
Ja, want ik denk door de bril van het Westen bezien, als je begint over het conflict in Syrië, is Islamitische Staat natuurlijk iets wat al heel snel ter sprake komt.
Ja, en in 2014 werd ineens het kalifaat uitgeroepen door IS vanuit Irak. En ineens waren alle ogen van de wereld weer op Irak en ook op Syrië gericht.
De radicaal-islamitische beweging ISIS heeft in Irak en Syrië het kalifaat uitgeroepen.
They've changed their name, but not their tactics. And it declared all areas it's overtaken in Syria and Iraq to be a caliphate or Islamic state.
IS bewoog vanuit Irak zich naar het Syrische slagveld. En is daar toen eigenlijk de hele beeldvorming over het Syrische conflict gaan domineren. En Assad wilde dat natuurlijk ook, om juist het idee te scheppen, als ik er niet ben, dan krijg je dus dit. Dus het was een tactiek van het regime om eigenlijk de aandacht af te leiden van zijn eigen vreedheden naar de vreedheden van de IS.
En wat betekende dat voor de opstand in Syrië en de strijd die tegen dat regime werd gevoerd?
Nou, voor burgers betekende het in de eerste plaats dat zij het idee hadden dat hun revolutie echt gekaapt werd door allerlei extremistische bewegingen. En bovendien gebruikte Rusland de opkomst van IS als excuus om te interveneren. Die zei, ja, wij gaan nu tegen IS strijden. Maar dat deed Rusland niet. Rusland die stortte haar vaatbommen uit op de Syrische burgerbevolking en op de Syrische oppositie tegen Assad. Want de Russen die steunen het Assad-regime. Dus in feite heeft eigenlijk de opkomst van IS ervoor gezorgd dat er een soort rookgordijn ontstond voor verschillende machten om te interveneren aan de kant van Assad. Terwijl het Westen juist zo erg afgeleid was door dat nieuwe gevaar van IS, dat ze die dynamiek niet helemaal door hadden.
Dus de opstandelingen die hadden ook enorm te lijden eigenlijk onder wat daar rond IS en dat kalifaat gebeurde. Omdat het wat hen betreft niks met hun strijd te maken had.
En dat benadrukt Abdurrahman zelf ook. Hè? Die zegt,
ISIS is the son of this regime. A lot of the leaders in ISIS was in the presence of Assad. Why did you let them out? Because he wanted them to do what they did. He wanted them to cut off heads. They wanted to like tell the West look, this is not a revolution. This is not Silmiya, as we said in the first. This is not a peacefully movement. They are terrorists.
En natuurlijk beging IS de meest verschrikkelijke gruwelijkheden, ook tegen de Syrische burgerbevolking. Maar voor Syriërs is juist de wrange werkelijkheid dat IS, hoe verschrikkelijk en wreed ook, maar 2% van de burgerdoden in het Syrisch conflict op zijn naam heeft staan. Terwijl het regime verantwoordelijk is voor 88% van de burgerdoden. Dus hoe verschrikkelijk IS ook is, Syriërs hadden wel een andere prioriteit in die strijd.
Hey, Melvin, jij was onlangs in Syrië. Wat trof je daar aan?
Ja, ik ben vorige maand naar Idlib gegaan. Dat is een provincie in het noordwesten van Syrië. Wat eigenlijk geldt als een van de laatste oppositiebolwerken tegen het regime van Assad. Maar wat inmiddels ook geldt als één groot tentenkamp eigenlijk. Want door de verschillende offensieven van het Assad-regime en de Russen heeft zich daar vorig jaar 1 miljoen vluchtelingen eigenlijk tegen die Turkse grens verzameld. Wat opvalt is natuurlijk de ongekende misère in die kampen. En het feit dat de situatie daar echt schrijnend is. Maar toch ook nog dat mensen zelfs in die tenten, als ik dan met ze praat, over de revolutie beginnen. En er zijn in Idlib ook afgelopen maandag herdenkingen geweest en protesten geweest om de revolutie te vieren. Dus ondanks alles wat die mensen daar hebben doorstaan, zijn er ook nog wel degelijk Syriërs die in die revolutie blijven geloven daar.
Want als jij voor mij de balans zou opmaken nu, 10 jaar na het begin van die opstand, hoe staat Syrië er dan voor?
Syrië is totaal vernietigd. Er is niks meer van Syrië over. In de driekwart van het land wat Assad nog in handen heeft, leeft 90% van de bevolking onder de armoedegrens. 10 jaar conflict in Syrië heeft aan bijna 600.000 mensen het leven gekost. 230.000 van hen, dat zijn burgerdoden. Bijna 15.000 zijn doodgemarteld. Ruim 12 miljoen mensen zijn ontheemd. 6,7 miljoen van hen die verkeren zich nu in het buitenland. De economische schade van het conflict wordt geschat op 450 miljard euro. Er is niets meer over van binnenlandse industrieën en productie. Alles moet worden geïmporteerd, maar dat is onbetaalbaar, want de Syrische munt is ook niets meer waard. Ik heb vorige week met een man in Damascus bijvoorbeeld gesproken. En die vertelt me hoe op straat overal het wemelt van bedelende kinderen en de helft van de mensen dakloos is. Hij moest ook heel erg lachen om het idee dat wij in het Westen denken dat Syrische vluchtelingen terug kunnen. Hè? Hij zei, terug waarheen, weet je wel? Er zijn hier geen huizen meer. We hebben geen eten om hen te voeden. De broodrijen, we staan al 4 uur in de rij om een zakje gesubsidieerd brood te kunnen krijgen. En er is niet genoeg. Dus mensen gaan met lege handen naar huis. En sommigen komen gewoon om van de honger.
Maar Assad zit dus nu op een wankelende troon, op de smeulende resten van wat ooit zijn land was. Dat kan toch ook niet zijn bedoeling zijn geweest?
Ik denk dat Assad altijd maar één prioriteit had en dat was aan de macht blijven, wat daar ook voor nodig was. En bovendien zie je nu dat hij volledig is weggerukt van de realiteit. De New York Times berichtte onlangs dat Assad tegenover een groep Syrische pro-regeringsjournalisten had verklaard dat misschien de kookprogramma's maar van de buis moesten worden geschrapt, zodat het volk dan tenminste geen beelden van eten zag. En dat was zijn antwoord op de vraag, goh, meneer de president, wat gaan we doen tegen deze verschrikkelijke economische crisis en het feit dat mensen omkomen van de honger?
Dat is zijn antwoord. Voedselcrisis, haal de kookprogramma's van tv.
Dat was zijn antwoord. Je ziet denk ik dat op heel veel plaatsen in de wereld na 10 jaar conflict een soort van totale Syrië-onverschilligheid is ontstaan. Een Syrië-vermoeidheid. En dat er ook het foute idee heerst dat Assad gewonnen heeft en er weer stevig voor staat. Dus dat we daarom de banden met het regime zouden moeten normaliseren. Maar veel Syriërs en ook Abdurrahman, die vertellen mij, dat is totale waanzin. Dus dat regime in stand houden, dat gaat er echt niet toe leiden dat het conflict weggaat. Syriërs die zullen geen vrede willen maken met dat regime.
I think in the 10th anniversary of the revolution here, I have still faith in this revolution. If there's still 1 meter I will still work for that 1 meter. I will continue to fight Assad from my work now, like a podcaster or as a fighter. I want to see Syria free, and I want my children to do what they think without being terrified from anyone.
Soms heb je het idee met de oppositie in de diaspora dat het ook bijna iets is waar ze aan vast willen houden. Omdat die revolutie die heeft hen gevormd. En als ze dat loslaten, dan vallen ze ook in een volledige leegte en identiteitscrisis. Dus juist om die reden wil Abdurrahman ook vanuit Istanbul dat werk voortzetten. En juist om die reden kiest hij er ook voor om uitgerekend op de dag dat de revolutie begon in het huwelijksbootje te stappen. Het is onderdeel van wie hij is. Het is zijn identiteit geworden. En dat laat je niet zomaar los.
Al leeft die hoop meer in de teksten van een lied dan daadwerkelijk misschien in Syrië.
Precies.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegria Ioannidis en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.